mensen van harte welkom hier op de cursus Geestelijke Vorming. We zijn blij dat wij hier weer samen mogen zijn en dat u met velen bent gekomen. En we hopen hier ook vanavond een goede avond te mogen hebben. En dan in bijzonder dominee Vergunst, welkom. Fijn dat u bereid was om naar hier te komen. Geen onbekend terrein voor u. Vele meneersenaren die zijn ook naar hier gekomen. Maar ook van andere plaatsen van het eiland en daarbuiten. Om dan stil te staan bij onze taak en roeping. Die roeping die de Heer ons gegeven heeft. Om in de wereld te staan, maar niet van de wereld te zijn. Om te strijden, de goede strijd van het geloof. Zo hopen we met u op een gezegende avond. En wij beginnen deze avond met het zingen van Psalm 3, het tweede en het vierde vers. Psalm 3, het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog. En het vierde vers, sta op, verlos mij Heer. En wat er verder volgt, de versen 2 en 3, 2 en 4 van Psalm 3. Samen Gods zegen vragen over dit samen zijn. Barmhartige en genadige Heer in de hemel, zo hebben we er zojuist van gezongen dat u die getrouwe God bent. Ja, u bent die getrouwe God voor ontrouw, want zulke zijn wij. Dat moet u eerlijk beleiden, Heere God. Maar dan gaat het wonder open. Dat u om Christus wil, naar zondaren omziet. Heren, en wilt u geven dat dat wonder ook vanavond voor ons allen open gaat en dat wij strijden de goede strijd. Ja, als we die strijd nog niet strijden, heren, wilt u dan deze avond daartoe gebruiken? Dat wij die strijd gaan strijden, waar u ons oproept en... Als we dat geleerd hebben, heren, wilt u ons daarin bevestigen. Ja, zo wilt u dat nog uitwerken en gelukkig dat u dat doet. Want niemand heeft zichzelf ervoor over dan die door u wordt meegenomen. Heer, neem ons zo mee en wilt u ons nabij zijn met uw heilige geest, dominee Vergunst, die hier vanavond voor ons hoopt te spreken. Heren, wilt u hem Geef wat hij nodig heeft en geef ons allen niet alleen een geopend oor, maar bovenal een geopend hart. Heren, dat wij allen onze roeping verstaan om te staan in deze boze wereld. En dat valt niet mee. Dan komt er zoveel op ons af. Maar heren, dan roept u ons op om die geestelijke wapenrusting aan te doen. Dan kunnen we de strijd aan. Niet in eigen kracht, alleen door hem, die grote Christus. Ja, dan zijn we meer dan overwinnaars door hem. Want hij heeft overwonnen. Daar hebben ze juist ook van mogen zingen. Heren, geef ons een goede avond. Wilt u zelf in ons midden zijn. En gedenk ook allen die meeluisteren voor de kerktelefoon. Heren, geef ook hen uw zegen. Allen die ziek zijn, die bedroefd zijn, die in nood verkeren, we dragen ze aan u op. Zo vragen we u, zie een gunst op ons neer. We bidden het u, in alle afhankelijkheid, alleen om Christus wil. Uit genade. Amen. Wij lezen nu een gedeelte uit Gods woord, en wel uit het Nieuwe Testament, 2 Timotheus 3... tot en met het vijfde vers van 2 Timotheus 4. 2 Timotheus 3 tot en met 2 Timotheus 4 vers 5. En we lezen hier Gods woord als volgt. En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, de ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods, hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze, want van deze zijn het die in de huizen insluipen, en nemen de vrouwkens gevangen die met zonde geladen zijn en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden. Vrouwkens die altijd leren en niet meer tot kennis der waarheid kunnen komen. Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen. Mensen, verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. Maar ze zullen niet meerder toenemen, want hun uitzinnigheid zal allen openbaar worden, gelijk ook die van genen geworden is. Maar gij hebt achtervolgd, mijn Heer, wijze van doen, voornemen, geloof, langmoedigheid, liefde, lijdzaamheid. Mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochië, in Iconium en in Lystra, hoedanige vervolging ik geleden heb, en de Heere heeft mij uit alle verlost. En ook allen die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt. En dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof, het welk in Christus Jezus is. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is. Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust. Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levende en dode oordelen zal, in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord. Houd aan. Tijdig en ontijdig. Wederleg. Bestraf. Vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn waarin neer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheid, en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij, wees wakker in alles, leid verdrukking, doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zal. Ja, hier gaat het over vanavond. Ja, dan kunnen we hier heel wat van leren. Van die opdracht die de Heere ons heeft gegeven. En daarom geven wij nu direct dominee Vergunst het woord.
Dames en heren, ik hoop dat u mij zo verstaat. Lieve vrienden, laat ik het zo maar zeggen. Fijn dat we hier vanavond weer elkaar mogen ontmoeten. Na veel aandrang uwerzijds, moet ik zeggen. Maar wie kan de aandrang van Cathy Mulder weerstaan? Vandaar dat ik u het vanavond dan maar met mij moet doen. Verstaat u mij, meneer Paul? Ja, gelukkig. Ik ben blij dat u er ook bent. Nog bent, zou ik zeggen. Nou, dat is toch zo. Oude broeder ken ik al jaren. Al de tijd dat ik in Rotterdam beroepen werd, was hij al ouderling. Dat was in 1960. Weet je het nog? 59. Toen kwam broeder Paul in Rijssen in mijn eerste gemeente. Op kennismaking, toen wou hij me overhalen naar Rotterdam te komen. En nou zien we vanavond na. Wat 40 jaar, denk ik. Maar goed, daar kom ik niet voor om die verhalen op te hangen. Hoe aardig dat ook mag zijn. U hebt dus gehoord, mijn lieve vrienden, de titel van ons onderwerp, eenvoudig gezegd, waar wij vanavond met elkaar over willen nadenken. Ik heb die titel opgegeven ook aan Cathy. Je kan ook een andere titel natuurlijk bedenken. Daar dacht ik vanmiddag eigenlijk aan. Het was namelijk in 1935, aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, dat, u hebt zijn naam misschien wel eens gehoord, professor Huizinga, de bekende historicus, cultuurhistoricus in Leiden, een van zijn vele cultuurhistorische boeken schreef. Een man die zeer pessimistisch eigenlijk ingesteld was ten aanzien van heel de ontwikkeling van de cultuur en ook over de cultuur van zijn dagen. En ik denk dat de geschiedenis hem in zijn pessimistische verwachting heeft gelijk gegeven. Een van zijn bekende boeken heeft dan als titel In de schaduwen van morgen. Zo zou ik eigenlijk vanavond ons onderwerp willen betitelen. Zo namelijk lees ik ook wat Paulus in dit hoofdstuk wat u voorgelezen is, onder andere in de 2 Timotheusbrief, aan de orde stelt. Wat er gaande is in de schaduwen, mag ik het ook zeggen, van de laatste morgen, van de wederkomst van Christus. Maar dan ook, dat wordt morgen, wat dichter bij huis, tijdelijk dus gezien, in die schaduwen die zich lang strekken en in welke tijd wij leven, waarin wij geroepen zijn om, Paulus zou aan de gemeente van Filippi schrijven, de dingen te beproeven, opdat u oprecht voor God en onberispelijk zult zijn tot morgen. Dat wil dus zeggen tot de grote dag van Christus. Huizinga die zegt daar in dat boek, dus wat ik noemde, een van zijn bekende slogans: wij leven in een bezeten wereld en wij weten het. Dat zou ik eigenlijk vanavond ook willen zeggen. Tenminste aannemen dat wij het weten. En de vraag komt dan ook inderdaad tot ons of wij als christenen dat weten. In wat voor wereld wij vandaag aan de dag leven, onderkennen wij de tijd, onderkennen wij de geest van onze tijd en beproeven wij de geesten. Daartoe zijn wij als christenen allereerst denk ik geroepen. Ook de boze geesten, heel letterlijk, Paulus zou in de Efesbrief zeggen, de geestelijke boosheden in de lucht. Opdat wanneer die schaduwen zich langer gaan strekken, wij paraat zullen zijn. En wij klaar zullen zijn voor de grote dag van Christus. Wij leven, om met Berghof te spreken, u weet, een woord dat onder ons ook gevleugeld geworden is, al of niet terecht, door het boek van Graafland over de tijd van Gods verduistering. Ik denk dat je met dat woord toch ongeveer wel aan kunt geven wat Paulus hier in deze brief zegt. Het is een duistere tijd. Niet dat wij God verduisteren kunnen, dat is dan eenmaal uitgesloten. Wij kunnen God, om dan de titel van Ouwendeel te noemen, ook niet verlichten. Ook in dat opzicht kan je natuurlijk elke titel aanvallen, maar wij begrijpen wat daarmee bedoeld wordt. Een tijd waarin God als het ware weg, althans weg is voor ons kennen en weten, voor ons besef en ook voor ons willen. Dat is de achtergrond eigenlijk van wat Paulus aan Timotheus schrijft in deze laatste brief, zijn geestelijk testament, wanneer hij Timotheus het harnas aangereikt. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Want Timotheus, hij staat in de strijd. Waartoe? Wel, dat zegt Paulus er heel nadrukkelijk bij. Niet om betrokken te worden in de fourragering en alles wat daarbij te pas komt, maar om te strijden. Met andere woorden, Timotheus wordt heel nadrukkelijk aan het front gezet. Zoals wij aan het front gesteld worden van Gods wegen. In deze tijd, nou laat ik dat woord gebruiken van secularisatie. Wij leven in een geseculariseerde wereld. Wat is dat voor wereld eigenlijk? Is dat een wereld waarin God afwezig is? Hij is natuurlijk nooit afwezig. Maar wel een wereld waarin God afwezig wordt verklaard. Waar wij hem althans niet nodig hebben. Waar wij het helemaal niet relevant vinden of hij er is of niet is. Want wij kunnen het zelf wel af. Mensen die, ja, misschien wel in het bestaan van God geloven, dat nog ineens direct willen of zullen ontkennen. Maar laat ik het eenvoudig zeggen, ze zijn niet in hem geïnteresseerd. Dat misschien nog wel erger dan volstrekte vijandschap. Dan wil ik vanavond ook de nadruk leggen, niet alleen op de secularisatie die wij buiten ons vinden, maar die wij heel dicht bij ons vinden. Ik zou het zo willen zeggen, de secularisatie binnen de kerk. Ik denk dat dat nog gevaarlijker is. De godsvervreemding, laat ik het zo zeggen, van de christen. Het meegezogen worden, het meegetrokken worden, het mee beïnvloed worden door de geest van deze tijd. Zijn wij waakzaam en onderkennen wij waar de aanvallen vandaan komen en op wie ze worden gericht? Ik dacht dat dat, ja, een woord is hyperactueel wat Paulus hier in deze brief schrijft. Als u de woorden tot u laat komen, wie zijn ogen open heeft vandaag in de dag, wie, laat ik zeggen, de krant leest, wie de dingen ziet gebeuren zoals ze gebeuren, en wie leest wat Paulus hier zegt, dan zeggen we, ja, een duidelijker en helderder commentaar is ten enenmale onmogelijk. Wat er plaatsvindt in, laten we maar dicht blijven, niet in het geheel van de wereld, maar in ons eigen land. Wat plaatsvindt in onze eigen gezinnen. Wat plaatsvindt in de kerk. Wat zich afspeelt op allerlei gebied. Die gevoel, de zwaarte en tegelijkertijd ook de dreiging van deze tijd waarin wij met onze kinderen leven. En over die toekomst is de mens, dat is heel frappant, de moderne mens, laat ik het zo zeggen, pessimistisch gestemd. Net als Huizinga dat al voor de Wereldoorlog was, de Tweede Wereldoorlog. De mens is vandaag in de dag zeer pessimistisch gestemd. Het optimisme, laat ik zeggen, van enkele decennia geleden is eigenlijk volstrekt verdwenen. U weet, in de 60e jaren toen kon alles en mocht alles en alles was mogelijk. Dat optimisme heeft zijn tijd gehad. Daar is veel eer sprake van een sombere levensinstelling, van een wat defaitistische levenshouding die de mens ter neer drukt. Er is enkele jaren geleden, nog niet zo heel lang geleden, een jaar of 8 of zo geleden, is er een enquête gehouden onder ons volk naar wat mensen verwachten ten aanzien van, laat ik zeggen, de eeuwwisseling. Zo het jaar 2000 waar wij met elkaar naartoe gaan. En dan blijkt dat men de toekomst nou niet rooskleurig inziet. Het is heel opvallend wat daar aan de orde wordt gesteld. Men verwacht eigenlijk minder vreugde in het werk. Men verwacht minder waarde en betekenis van de godsdienst. Men verwacht dat de mensen minder werkelijk geluk zullen beleven en meer materialisme. Dat er in de sociale contacten een crisis zal ontstaan. Eenvoudig gezegd, de mensen zullen minder aardig tegen elkaar zijn, agressief zijn. U ziet het in het verkeer. U moet per ongeluk eens een keertje een fout maken of wat ook, hoe mensen reageren. Minder eerlijk en oprecht. De criminaliteit zal toenemen. Er zal meer misdadigheid zijn. Nou, dat hoeven we elkaar ook niet uit te leggen, denk ik. Er zitten tegenwoordig meer boeven buiten de gevangenis dan binnen. Inclusief ondergetekende, zullen we dat maar zeggen. De seksuele vrijheid zal toenemen en de veiligheid zal afnemen. Nou, dat zijn zo enkele symptomen waarmee je kunt zeggen dat is nou het verwachtingspatroon van de mens van deze tijd. En het wordt werkelijk een egocultuur. Wij praten over egotrippers, nietwaar? We leven in de tijd van egoïsme. Dat viert vandaag in de dag hoogtij. Waarin ook geen ruimte meer overblijft eigenlijk voor de naaste en voor de gestalten van de naaste liefde. Een tijd waarin men ondanks, of moet ik nou zeggen, juist door de ontwikkelingen in medisch opzicht, in wetenschappelijk opzicht, in de techniek, ook de menselijkheid, de humaniteit bedreigd wordt. Ik denk alleen eens aan de genetische ontwikkelingen. Misschien moet ik wel zeggen genetische manipulatie. En wij lezen dat natuurlijk ook in de krant. Hoe mensen daarmee omgaan. Mensen die alleen denken rechten te hebben. En het leven wordt intussen steeds meer geïndividualiseerd. Als we dat nou alles op ons laten inwerken, mijn lieve mensen. Dan denk ik lichtende woorden die Paulus hier in 2 Timotheus 3 schrijft heel helder voor onze aandacht op. Dat moet ons activeren om waakzaam te zijn. Om op wacht te zijn. Paulus zegt dat ook. Hij schrijft dat niet zomaar als een of ander verslag of ter kennisneming, maar hij zegt: weet dit, Timotheus. Met andere woorden, wees ervan overtuigd en houd er rekening mee. Paulus stelt de jonge evangelist niet zomaar aan het front. Hij reikt hem niet alleen de wapenrusting aan, maar hij wijst hem ook op de vijanden en de gevaren die hem bedreigen. Wees op je hoede, want die zware dagen, merkwaardige uitdrukking. Wij praten het over de laatste tijden. Paulus spreekt hier over zware tijden. Ze zullen zwaar zijn om te leven. Of je haast, ja, je zou bijna zeggen geen adem kunt halen. Het leven kan iemand wel eens te zwaar zijn, hè, zo zeggen we dat. Nou, dat zit er eigenlijk achter. En Paulus zegt, die tijden, die zullen het al degenen, Timotheus, die godzalig willen leven, bijzonder zwaar maken. Want het zal een tijd zijn zonder norm, en zonder wet en zeden, en zonder vrezen gods. Dan moet u maar goed lezen wat hij allemaal noemt, tijden van afval en bederf. Een valse leer en valse religiositeit. Natuurlijk, een mens blijft religieus, daar dat is die schepselmatig op aangelegd. En dat zien we vandaag in de dag ook, de moderne afgoden. Maar intussen een vertrappen van Gods ordinantiën, waarin de weg gebaand wordt voor de mens der zonde. En dan noemt hij een woord in het Grieks wat heel diep snijdt. De anomia, de wetteloosheid. Daarmee is eigenlijk dan heel het leven getekend. Wetteloosheid. Alsof de wet van God er niet meer is. Die de weg baant voor de grote tegenspeler, de plaatsvervanger. Tussen aanhalingstekens van Christus. Dat zullen inderdaad zware tijden zijn die een zware last leggen op de gelovigen vol moeite en angst in allerlei verbanden van het leven. En dan niet alleen in ons eigen land, ook internationaal. Je zou kan zeggen wereldwijd. Een tijd vol crisis, antichristelijk en demonisch. De algemene verdorvenheid van de oude cultuur, van het oude heidendom, als het ware, weer doende opleven. Zoals in de dagen van Paulus zelf, maar tegelijkertijd die toch nog overtreffend. U zegt, waarin zal dat dan uitkomen? Wat zijn dan de dingen die deze tijd tekenen? Want elke tijd heeft zijn eigen tekenen. Nou, Paulus noemt het heel nadrukkelijk, dat zal niet alleen zijn, zegt hij, allerlei apocalyptische gebeurtenissen, die zijn er natuurlijk ook wel. En de Heer Jezus heeft ons daar ook het een en ander over gezegd. De ontwrichting van de natuur eigenlijk, en in het bruisen van de volkerenzee, hè, de aardbevingen, op verschillende plaatsen, we horen er nog wel eens van, niet waar? En de rampen en de revoluties enzovoort. Nee, maar Paulus gaat als het ware een andere weg. Hij confronteert ons met de realiteit die zich in het leven van de mens zelf zal openbaren. Met andere woorden, het blijft niet buiten onze deur. Het blijft ook niet buiten de deur van onze kerk. En het blijft niet buiten de deur van ons gezin. En het zal onmogelijk zijn om jezelf te isoleren, om met een, nou, laten we het dan zomaar zeggen, met een boekje in een hoekje te gaan zitten. Het zal niet meer mogelijk zijn om je te isoleren en afzijdig te houden. En dat brengt de realiteit van die laatste dagen wel heel dicht bij ons. Want die tijd is niet zo gevaarlijk vanwege oorlogen of hongersnood, ook wel. Maar veel meer wat openbaar wordt vanuit de mens zelf. De zonde die uitbreekt en die zich openbaart in een levensvernietiging, een levensontaarding eigenlijk, en in zedelijke verwildering. En nou moet u die woorden nog eens heel goed lezen, die de mens, zegt Paulus hier. Je zou dus kunnen zeggen de mensheid, de mens in zijn algemeenheid, niet sommige mensen, maar die de mensheid zullen typeren. Wij zouden vandaag zeggen, ja, vanuit die woorden van de apostel, de autonome mens. De mens die zichzelf tot wet stelt. En voor wie, ja, God uitgerangeerd is, voor wie God ook, helaas moet je zeggen, onbekend geworden is. Een mens die alleen maar innerweltlich, binnen deze wereld, leeft. Een mens zonder eeuwigheidsbesef. En die daarom ook alleen zichzelf tot norm en maatstaf heeft verheven en zijn egoïsme uitleeft. Zonder zicht op zijn medemens, werkelijk. Zonder hart ook voor de naast. Een mens die vrij wil zijn. alle zelfbeschikkingsrecht over het leven opeist, zelfbewust en zeer hoogmoedig, die geen goddelijke wet boven zich meer duldt. Ja, dat is eigenlijk verbijsterend. Als u dat ontdekt, als u werkelijk deze woorden van Paulus, zou zeggen, spelt en ze vult vanuit de praktijk van vandaag. Maar het is toch onlogenbaar. En daarbij valt elk optimistisch mens en wereldbeeld in duigen. En het is ons niet geraden om nog iets goeds van die mens of die wereld te verwachten. Paulus zegt, zo zullen ze zijn, Timotheus, zo. En zo zijn ze ook. Hoe dan? Hij zegt, liefhebbers van zichzelf. Nou, daar heb je de bron van het kwaad, denk ik. Ze hebben zichzelf lief, zichzelf in het middelpunt gezet. Ego, centraal. En alles wat een mens begeert in een materialistische levensvisie, gelukzoekers, carrièreschoppers, daar is hun hart en leven eigenlijk op gericht. Ergens anders lezen we in de schrift te zoeken en bedenken wat Paulus zegt aan de Filippenzen, geloof ik, aardse dingen. Daar vullen zij het leven mee, daar gaat het in op en daar gaat het in onder. Ik was nog niet zo lang geleden in Turkije en als u daar in Klein-Azië rondloopt en ziet al die theaters, nou ja, de restanten daarvan, de ruïnes daarvan. Je komt er onder de indruk eigenlijk nu nog van die restanten van wat eens die Hellenistische cultuur geweest is, dat oude heidendom. Dat ook volstrekt vergaan is. Ook een tijd en een wereld vol, ja, sport en spelen, waarin de mens eigenlijk niet in waarde was. En die, ja, ondergegaan is in een volstrekte decadentie. U ziet dat vandaag in de dag ook. Daar leeft de mens eigenlijk voor. En je kan zeggen, de laatste restanten van het beeld van God, die worden daarmee teniet gedaan. Die verdwijnen eigenlijk. En dan wordt het leven eigenlijk alleen maar negatief in Gods ogen. Wat de mens dan misschien positief waardeert. Dat is die geest van wetteloosheid en van opstand en revolutie, waarin geen besef meer is voor ambt en gezag, waarin de mens der zonde zich aandient. Paulus zegt, de zoon des verderfs, die zich tegen God zal stellen. En denk eraan, zegt Paulus, die geest, die macht van die wetteloosheid werkt nu al. Die zal zich steeds meer gaan openbaren, ondanks alle idealen en progressieve daden, die negatieve levensinstelling die steeds duidelijker op de samenleving gaat drukken. Moet u opletten wat Paulus hier noemt, dan heeft hij het over mensen en kinderen die ongehoorzaam zijn aan de ouderen, aan de ouders. U zegt, ja, dat klopt wel ongeveer, ja. En dus ook aan de ambten die God gesteld heeft, en die dat al of niet bewust. Ze zijn ook zo opgevoed, ze kennen vaak ook onder ons de grenzen niet meer. Ongehoorzaam, zegt Paulus, ondankbaar, onheilig, onverzoenlijk, onmatig, ongetemd. Ja, het zijn allemaal van die negatieve woorden. Paulus zegt, mensen die toch liever de welluste dienen dan God. In weerwil van alle beschaving eigenlijk als de dieren leven. Hoogmoedig en onverschillig en ontaard, onhandelbaar en zonder natuurlijke liefde. Ja, dat is inderdaad het beeld van een totale verruwing en verdorvenheid van de mens in die zware tijden, in die laatste dagen. Ah, dan zegt u natuurlijk, die problemen, die symptomen, die zijn er altijd geweest, dat weet ik wel. U hoeft ze ook niet, laat ik zeggen, exclusief te stellen alleen voor de allerlaatste dagen. Maar daar is een proces aan de gang. De mens in zijn cultuur, nog gesteund door de algemene genade van God. De mens in zijn verwildering, als het ware nog afgeremd door Gods algemene goedheid. Waarin God het leven draaglijk deed zijn en mogelijk maakte om zijn kerk te bouwen. Zijn kerk bouwend vanuit zijn bijzondere genade op dit draagvlak van de algemene genade. Waarin de weerhouder van die mens der zonde als het ware aanwezig was. En natuurlijk, de dingen die er zijn mogen wij niet, laat ik zeggen, vergeten. Er zijn nog vele goede dingen. God heeft zijn genade onder ons niet weggenomen. Ook vandaag, ook onder ons en zelfs nog in de wereld. Denk ik, tekenen van hulpbetoon, daar is toch nog natuurlijke liefde. Misschien nog wel zo dat die wereld ons het voorbeeld kan zijn. Maar waar God die genade als het ware terugtrekt, daar breekt de wetteloosheid allerwege en massaal zich baan. En ik denk, in een huiveringwekkende radicaliteit, waarmee men de omheining van de wet, van de Torah, zegt de schrift, hè, van Gods leiding, onderwijzing, want dat is de bedoeling, doorbreekt. En de mens dan uitbreekt in een levenspraktijk die hem rijp maakt voor het oordeel. Ik denk, wat ons betreft, dat de 60er en 70er jaren daarin een duidelijke kentering te zien hebben gegeven. Daar zijn alle zogenaamde taboes overboord gegooid. En er zijn de normen, u mag ze wel koesteren, maar dan privé. Niet meer in het publieke leven. Als verouderd, opzij geschoven, aan de kant. Maar daar kwam en komt het leven in al zijn verbanden, sociaal en politiek, maatschappelijk vult u het maar in. Het komt in de greep van de tuchteloze mens, die zich heer en meester waant over het leven in een ongebreidelde autonomie. De mens toch eigenlijk met zijn ingeboren haat tegen God en de naaste. Het is geen wonder dat dan alle waarden worden omgekeerd in hun tegendeel. In de gezinnen, of in de maatschappij, of in de school, of in de kerk. En dan zien wij een jeugd opgroeien waar je eigenlijk je hart voor vasthoudt, losbandig. Dan leest u dingen in de krant, ook van jonge kinderen, waarvan u zegt, hoe kan dat eigenlijk? Die geen ontzag meer hebben voor het door God gegeven gezag, dat ook niet geoefend is, ongehoorzaam en zonder eerbied. En dan ziet u ook vaak anarchistische jongeren. U ziet huwelijken onheilig, we hebben daar prachtige woorden voor natuurlijk. En we praten over alternatieve samenlevingsvormen en dergelijke, die daarvoor in de dag treden. Maar de gezinsproblemen stapelen zich wel op. En de echtscheidingen en de ontaarding van Gods instellingen en de verwijdering, die komt daarvoor in de plaats. En leest u maar, als u onderweg bent, de reclame voor de van Postbus 51. Wat de overheid onze jeugd aanraadt, niet om heilig te vrijen, maar zogenaamd dan veilig te vrijen. En daar hebt u het dan, de gevolgen van de seksuele revolutie die zijn baan gebroken heeft, met haar ontstellende gevolgen voor heel het leven, waarin de mondige mens eigenlijk het heft in eigen handen neemt. Nou, de middelen staan hem ruim groot zijn diensten vandaag in de dag. En die worden hem eigenlijk ook van overheidswegen wel aangereikt. Dan ziet u een... ja, totale... mentaal-religieuze verandering... die het pad effent voor een visie die het leven bedreigt. Ik denk alleen maar eens aan abortus. En wij liggen er niet meer zo wakker van. Of wel? Is daar ook niet een gewenning aan de zonde? Is dat niet een van de grootste pijlen die op ons afgevuurd worden? Of euthanasie? Ik weet wel, als ik dat woord zeg, dat ik daarmee een geweldige problematiek aansnijd. Dat onderschat ik helemaal niet. Maar ik noem alleen vanavond maar wat symptomen. Waarvan u zegt, ja, daarin wordt toch duidelijk hoe het leven geseculariseerd is. Eigenlijk vol van een geest van revolutie en verslaving. Verslaving. Of dat nou gokverslaving of drugs of ik weet niet wat. Op allerlei manieren. In een godloos verval van de cultuur. Nou. Daarin komt nou de geëmancipeerde mens vandaag terecht, denk ik, in een schrikwekkend barbarendom. Beheerst door demonen, door de afgoden. En ik herhaal dan wat Heisinga zei, wij leven in een bezeten wereld. Bezet door de demonen. Bezeten. Want waar God verdwijnt, ook uit de maatschappij, daar komt de duivel terug. En nogmaals, het blijft niet buiten de kerk. Is dat niet vandaag in de dag, en daarin denk ik dat Arneel gelijk heeft, als hij zegt, de verloren mens, de verloren zoon, is de geëmancipeerde mens vandaag in de dag. Ik vind dat een hele frappante uitdrukking. De verloren zoon is niet die verloren zoon die zomaar verdwijnt en verloren gaat. Maar dat is de mens die zich losgerukt heeft van God en in een emancipatieproces waarin die aan zichzelf, aan de demonen, is overgeleverd. Ik heb een en ander maal, dacht ik, gezegd, ook binnen de kerk, jawel, Paulus noemt dat ook heel uitdrukkelijk. Ze zullen er zijn, zegt hij, die een schijn van godzaligheid, een gedaante van godzaligheid hebben. Dat is het meest aangrijpende, de secularisatie, het consumptiechristendom, binnen de muren van de kerk. De vormen, denk ik, maar de kracht ervan, ja, verloochenend. Mensen die zich toch eigenlijk laten leiden door dat wereldse denken. Ik denk dat dat de grote verzoeking is voor ons allemaal. Voor ons en voor onze kinderen. Want die wereld die blijft niet buiten en het laat ons ook niet onberoerd. En ja, Paulus zegt niet voor niks, wordt vernieuwd in uw denken. In uw gemoed staat er dan in onze vertaling. Ons denken dat vaak op die wereld is gefocust. En een mens die niet waarachtig door God geleerd is. Weet u, die staat daarvoor bloot. Het waard onder ons rond. Of niet dan? Die liefdeloosheid. Waar we zeggen polarisatie, we hebben overal van die deftige woorden voor. Ook dat materialistisch denken en streven. Daar is ook niet zoveel eerbied meer voor de ambten. Voor de door God gestelde verhoudingen. Ook daar wordt het gezag van het woord van God en van het ambt uitgehold. Wat leven we vaak, ook als christenen, langs elkaar heen. Ja, in een stuk liefdeloosheid of onoprechtheid. Misschien moet ik soms wel zeggen onverzoenlijkheid en tegenstand. En mijn lieve mensen, als we nou eens naar onze gezinnen kijken, laten we dat eens eerlijk doen vanavond. Is de tijdgeest daar niet doorgedrongen? Zijn wij bij machte gebleken om die tijdgeest buiten onze ramen te houden? Zijn onze kinderen vervuld met de vrezen Gods of geïnfecteerd door de wereld? En hoeverre zijn wij daar als ouders en ouderen debet aan? Hoe is onze relatie, niet alleen een natuurlijke relatie, maar is daar een geestelijke relatie van ouders tot kinderen? En kunnen onze gezinnen en ons huwelijk, ja, we hadden het al nooit gedacht, hè, 10 jaar geleden, ik noem nou maar één ding wat in mijn gedachten schiet, dat incest in onze kringen dusdanig voorkomt dat nu openbaar wordt. En als er toch één, zou ik bijna zeggen, walgelijke zonde is, dan toch deze, waarmee ik niet slachtoffers veroordeel, hou me te goede, het gaat me om de feiten die ik noem. Maar kunnen onze gezinnen de toets van hier deze apostolische vermaningen doorstaan? Waar staat het altaar? In ons huis. Job had een altaar in zijn huis voor zijn kinderen. En die was er iedere avond te vinden. Hoe is het met ons gebedsleven voor onze kinderen? Hoe staat het met onze omgang met God? Dat is toch de bron van de omgang met elkaar, de liefde tot God. En neemt in de gebrokenheid van deze tijd en deze wereld juist die verborgen omgang met God een centrale plaats in. Ik denk dat de duivel juist daar zijn aanvallen op zal richten. Vanuit het gezin. Ja, ik ben niet politiek, dat weet u, volstrekt apolitiek, tenminste in het openbaar dan. Daarmee zijn alle politieke vragen afgesneden, daar krijg ik geen antwoord op. Maar ik constateer alleen even een feit als het CDA, als ik het tenminste goed heb, en dan mag u me corrigeren hoor, ineens het gezin nou weer centraal gaat stellen. Nou, dan mag u nog verdenken hoe je erover wil, en je kan zeggen ze hadden er eerder bij moeten zijn. En nou, goed, we hebben het natuurlijk allemaal verhalen. Maar het is natuurlijk wel frappant. Gaan de ogen dan toch open? Was het ook niet meneer Bolkestein of zo, die ook dergelijke geluiden liet horen? Dat heeft men dan toch op de een of andere manier wel in de gaten. Het gezin als de kern van de samenleving. Maar ik zeg het vanavond als christen dan anders, als ecclesiola in ecclesia. Het kerkje, zeiden onze vaderen. Het kleine kerkje in de kerk. Dat is dan toch het gezin. Het christelijk gezin. Van daaruit lopen toch de lijnen naar de samenleving. Naar onze medemensen die ons ontmoeten. Wie ze dan zijn. Ook in onze multiculturele samenleving en multiraciale samenleving. Onze medemensen. Van welke kleur of welke godsdienst. Laat ik zeggen, de vreemdeling die binnen onze poorten is gekomen. Welke opdracht geeft Paulus ons nu vanavond, te midden van die zware tijden? Ah, zeg je, après nous le déluge, na ons de zondvloed, wij zullen dat. Oh ja? Een ander zegt, mijn lieve man, houd er mij mee op, ik zie het allemaal niet meer zitten. Zullen we ons laten verlammen? Of moedeloos maken, of onverschillig? Een soort fatalistische levenshouding of een beangstigend doemdenken. Nee. Wij hebben van Gods wegen een roeping. Dat wil zeggen, we zijn geroepen. En hoort u dat? Natuurlijk, dat proces van de voltooiing van de zonde is ons voorzegd. En u moet niet denken dat we die wereld zullen bekeren. Oh nee, Paulus zegt, ze zullen voortgaan en velen zullen zich van de waarheid afwenden. U ziet het, ook daar hebben we weer een heel mooi netjes woord voor. We praten over kerkverlating en zo. Maar waar ligt de oorzaak daarvan? Omdat de wetteloosheid, en nou komt het. Paulus zegt niet, zal toenemen, maar vermenigvuldigd zal worden. Nou, 2 x 2 is 4 en 4 is 16. U zegt, dat gaat natuurlijk veel sneller dan optellen. De wetteloosheid vermenigvuldigt zich. Zo zal de liefde van velen verkillen. En dan behoeven we eigenlijk niet zo vreemd op te zien van alles wat we lezen en horen. Alleen, waar staan wij? En wat is onze plaats? Zullen wij waakzaam zijn? Tegen deze achtergrond, tegen die schaduwachtergrond waar ik mee begonnen ben. Paulus maakt een onderscheid en hij zegt, de mens zal zo zijn. Maar hoe eindigt hij nou? Dat hoofdstuk, al de schrift is van God ingegeven, is nuttig tot lering, tot weerlegging, verbetering, onderwijzing. Opdat er nou komt de mens Gods. Wat doet het verschil? Die zijn het gelukkig ook. Als mensen van God. Toegerust. Timotheus. Zo alleen kan je aan het front staan en staande blijven. En overwinnen. Zo alleen zal Psalm 3 die we vanavond gezongen hebben werkelijkheid worden. Zo alleen kunnen we achter dat schild van God schuilen wanneer wij er weet van hebben. Timotheus weet dit. Dat is punt 1. Je zou heel simpel zeggen, het is alsof Paulus zegt, dat moet je goed in je oren knopen. Dat mag je niet vergeten. En je moet je er niet door van de wijs laten brengen. Zo zal het zijn. En zo zal het blijven. En het zal wel erger worden, ze zullen zich van de waarheid afwenden. Maar gij. Gij hebt achtervolgd en dan komt dat hele verhaal. Timotheus, je weet toch. Je hebt toch van kinds af de schrift ontvangen. Je komt toch uit een godvrezend geslacht. Je moeder uit niets en je grootmoeder Lois. Ik weet dat het geloof in haar woonde. Ik weet ook dat het in jouw hart woont. Van kinds af in het evangelie geteeld. Een mens Gods. Nou, daar ligt dan de... Ja, hoe moet ik het zeggen? Dat is op het scherp van de snee. De mens aan de ene kant, die autonome mens. Of de mens, Gods. Gij hebt nagevolgd, zegt Paulus, mijn onderwijzing, mijn leer. Ja, ook mijn vervolgingen, mijn levenswijze, mijn geloof. En dan gaat hij al die andere dingen noemen. En dat zijn nou dingen, mijn lieve mensen, die staan haaks op alles wat Paulus noemt ten aanzien van die mensen... He, die ik zo net geprobeerd heb het leven te schilderen. Paulus zegt, mijn geloof, mijn langmoedigheid, mijn geduld, mijn liefde, mijn leidzaamheid, mijn volharding. Timotheus, dat is het. Dat is nou het fundament. Daar heeft God het leven van de apostel opgesteld. En dat is ook het enige fundament waarop in de branding van de eindtijd ons huis kan blijven staan. En dan leven we niet met onze ogen dicht. Nogmaals, en dan staan we midden in deze wereld. Want we zijn niet geboren in 1795. Maar we zijn geboren in de 20ste eeuw. En dat is niet buiten God omgegaan. Met andere woorden, ik bedoel te zeggen, mijn lieve mensen, wij hebben onze roeping ook in deze tijd. Hoe dan ook van Gods wegen. Maar dan op dit ene fundament dat gelegd is in Christus Jezus. Dat is de schrift. Oh, daar wordt aan geknabbeld. Aan gemorreld. En daar hebben we ook weer mooie woorden voor. En dan hebben we het over hermeneutische sleutels en al dergelijke dingen. Die schrift van God. Gegeven. En ingeademd. Ingegeven. Dat is het enige fundament. Die ons wijs maakt. Werkelijk wijs. Tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. En dan de vrucht daarvan wordt zichtbaar. Want dan laten we die wereld niet aan haar lot over. En dan laten we onze onkerkelijke buurman niet aan zijn lot over. En dan zeggen we niet, nou het gaat er maar om dat ik straks behouden aan wal kom. Nee, zo spreekt de liefde niet. Zo heeft Paulus nou gesproken. Hij heeft zich ervoor over gehad. In de dienst waartoe God hem heeft geroepen. Om der uitverkorene wil. Opdat hij mensen tot de zaligheid mocht leiden. Kijk, en dan zal het licht ook stralen. in de duisternis. En de schaduwen doorbreken. Ik denk dat dat de goddelijke opdracht is. Gods roeping. Die wij alleen kunnen volbrengen. Wanneer die schrift ons een dagelijkse bron van kracht is. Wanneer wij met die schrift onze gebedskamer binnengaan. Nee, niet uit onszelf. Het groeit ook niet op de akker van mijn hart en van uw hart. En wat wij in de wereld zien en waarnemen, dat is eigenlijk alleen maar een exponent van wat in ons eigen hart ten diepste aanwezig is. Maar overweldigd en aangespoord en aangestoken door de liefde van God, dan zullen we deze weg gaan, gesterkt in de genade die in Christus is, om dan ook als een goed soldaat van Jezus Christus verdrukkingen te lijden. In de schaduwen van morgen, zo ben ik begonnen, en zo wil ik eigenlijk ook eindigen. Maar dan leg ik de nadruk niet op die schaduwen, maar op morgen. Toen Huizinga dat woord gebruikte voor de titel van zijn boek, toen ging het hem om, laat ik zeggen, het tijdelijke morgen. Niet waar? De naaste toekomst. De hele ontwikkeling van de cultuur in haar deformatie. En die schaduwen, hij heeft het goed gezien. Deze man. Zijn lang geworden, en ze worden steeds langer. Maar ze spellen ons toch de morgen, weet u. Het licht, want waar de schaduwen vallen, daar is licht. Al is het nog verborgen. En de morgen komt. Kijk, als wij leven vandaag en de dag in de schaduwen van morgen, dan bedoel ik niet 1996, 97, de 21ste eeuw, 22ste eeuw enzovoorts. Ik weet het niet. Wanneer de tijden en de gelegenheden volbracht zullen zijn. Maar dan bedoel ik die grote morgen. Eens op die grote morgen, als de bazuinen zullen klinken zoals wij dat zien. Leven wij in de schaduw van die morgen. Beveiligd in verwachting, in uitzien, in werkzaamheid, in waakzaamheid. Onze handen uit de mouwen steken. Weet u, er zijn geen handen die sterker zijn dan gevouwen handen, wist u dat? En gevouwen handen zijn ook uit de mouwen gestoken handen. Dan zullen wij onze roeping in deze wereld verstaan, geïnspireerd door de geest van God en door het woord van God, om vanuit die liefde en de genade van Christus te leven. Dat is een aanvechtbare zaak, dat is een aangevochten situatie. Dat is niet een makkelijke situatie, maar het is wel een zekere situatie. In dat opzicht mag ik het woord van Paulus overnemen, wat hij aan de Romeinen schrijft. Wij zijn in hoop, hè? Zalig geworden, we zijn het al, maar het is nog de hoop. Maar die hoop doet ons volharden. In die wereld blijft het gebod gegrepen door de liefde. Timotheus, blijf in hetgeen gij geleerd hebt. Hoor je goed wat hij zegt? Hij zegt niet blijf bij, want dat zeggen wij vaak, joh, je moet erbij blijven. Blijf nou bij dit of bij, nee, Paulus zegt blijf in hetgeen gij geleerd hebt. Daar is zijn leven in verworteld en verankerd. Daarin is hij van kinds af onderwezen, daarin is zijn leven bewaard tot de eeuwige toekomst. Blijf in hetgeen gij geleerd hebt. Dat kan je niet anders zeggen dan in Christus. In hem, om wie het uiteindelijk in de schrift gaat. En dan leven we wel in de schaduw. En ze kunnen donker zijn, maar van die grote morgen, als de mens van de wetteloosheid opdringt, steeds meer en meer, en onze cultuur en onze wereld meer en meer gedemoniseerd en ontgoddelijk wordt. Ook gedemoraliseerd wordt. en we bedreigd worden aan alle kanten. Dan is er in de liefde geen vrees. Maar de liefde overwint alle weerstanden. Ook de angst die ten diepste de moderne mens, die autonome mens, gevangen houdt. En die liefde vervult met moed en met verwachting en met kracht om onze roeping te vervullen in die hoop die niet beschamen zal vanuit de kracht van de liefde Gods. Timotheus, wees wakker. Dat betekent niet alleen, je moet niet in slaap vallen. Een soldaat die op wacht staat, moet alleen zijn ogen, niet alleen zijn ogen open houden, maar hij moet waakzaam zijn. Wakker zijn heeft twee betekenissen. Ook waakzaam zijn, in alles. En leid verdrukkingen. En maak dat God, en dan ook de mensen, van uw dienst ten volle verzekerd zal zijn. Dank u wel. Oh, sorry.
Dus hartelijk dank wat u ons gebracht hebt. En we kunnen dat nu laten bezinken. Dan gaan we pauzeren. Maar dan gaan we eerst nog zingen van Psalm 130, het derde en het vierde vers. Derde vers, ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Met een kopje koffie, dan kunt u uw vragen stellen en dan geven we na de pauze dominee Vergunst de gelegenheid om uw vragen te beantwoorden.
Rustig nog even doorpraten hoor. Lawine van vragen en ik weet in de wereld niet, waar moet ik beginnen? Ik pik maar gewoon, ik begin bij de eerste. Misschien krijgen we straks een herhaling. Maar dat is niet erg. Daar had Paulus ook al mee te maken. Hetzelfde te zeggen was hem niet verdrietig. En het is u zeker, hoop ik. Dus ik begin maar bij de eerste. Het wereldbeeld is negatief. Dat is een verschrikkelijke realiteit. Wij als christenen behoren toch geheel anders te zijn. Wij mogen toch een nieuwe hemel en een nieuwe aarde verwachten waarin gerechtigheid zal zijn. Amen. Dat is de eerste. Meneer, u bent het met mij eens. Ik ben het daar van harte mee eens. Wij horen heel anders te zijn, maar gij geheel anders, zegt Paulus. Het wereldbeeld is negatief. Inderdaad, Paulus die gebruikt alleen negatieve woorden. Je kan het natuurlijk ook positief duiden, maar het gaat wel, laat ik dan zo zeggen, door de negativiteit heen. Er is een hele negatieve levensinstelling en wereldbeschouwing zoals Paulus die vanuit de schrift ziet. Maar wij geheel anders. Ik heb dat vanavond geprobeerd. Ik hoop dat dat overgekomen is. Te benadrukken. Maar gij, die tegenstelling juist. En iemand van u zei tegen mij. Ik was het er van harte mee eens. Maar ze zei maar nou de praktijk. Ja? Nou de praktijk. Ja, dat kan ik u niet aanreiken. Maar er is er wel iemand die u het wel aan kan reiken en aan wil reiken. Alle even door is er, ik hoop dat degene die deze vraag gesteld heeft hiermee akkoord is. Zo niet, dan mag die me straks buiten opwachten. Ja, dan praten we dat rustig uit. Maar ik weet niet wat ik er verder op zeggen moet, want het is zo. Alle even door is een openbaring geweest van de antichrist. Hoe openbaar deze zich nu? Zoals de schrift het zegt, er zijn, zegt Johannes in een van zijn brieven, al vele antichristen en ze zijn er ook nu. Ze zijn er al, kunt u zeggen, geweest voor Christus. Nebukadnezar kunt u een antichrist noemen. Een antichrist is niet alleen iemand die zich tegen Christus stelt, maar iemand die zich, mag ik het zo even zeggen, de allures, nee dat zeg ik natuurlijk niet goed, dat is een verkeerd woord, maar die zich de prerogatieven van Christus aanmeet, die in de plaats van Christus wil gaan staan, in de greep naar, laat ik zeggen, ja, de macht, de wereldheerschappij. Dat is natuurlijk het streven van de duivel. Dat hoef ik u niet te zeggen, de grote strijd tussen God en de Satan, die alle eeuwen sinds het paradijs aan de gang is en die haar voleinding vindt, ja, bij de wederkomst van Christus. Al die antichristussen, antichristenen, hoe je het noemen wil, daarin is natuurlijk ook een ontwikkeling. De middelen nemen ook toe, naarmate de cultuur zich ontwikkelt. Neem nu alleen onze tijd. Ik ben verschrikkelijk atechnisch hoor, laat ik u dat zeggen. Wat u niet verwarren moet met onzakelijk. Maar wel atechnisch, dus ik heb helemaal geen verstand, in Joods zeggen geen sjoegem, van chips en al dergelijke dingen, computers en weet ik. Maar u, ik bedoel daarmee te zeggen, die hele ontwikkeling op dat gebied, wie had nou 10, 20 jaar geleden gedacht dat u eventjes opbelt naar uw volle neef in Canada en hij zit daar achter een bak koffie te praten. Hier. Of als ik naar Israël, naar Jeruzalem iets vlug wil doen, dan ga ik naar ons verpleger Salem, daar ben ik voorzitter van. Dan zeg ik tegen die secretaris, joh, fax dat ding even. Terwijl ik, voordat ik thuis ben, hebben ze daar gelezen. Nou dat, ik bedoel, de wereld is zo klein geworden, dus die macht van de antichrist, de middelen die hij heeft, gaat u maar door. En dan, ja, daar is natuurlijk een ontwikkeling van de cultuur, ten goede en tegelijkertijd ten kwade. Dat is met alles zo geweest en dat is nog zo, dat kunt u zeggen ook met, laten we zeggen, tv, daar gaan we natuurlijk vanavond niet aan de orde stellen, want ik blijf apolitiek. Ja, ik kan er wel een potje breken, je weet toch hoe ik erover denk. Zoals je een mooi verhaal vertellen, was in een van mijn gemeenten, er werd opgebeld door iemand, door een ouderling. En er stond op mijn, op de pastorie namelijk een FM-antenne, dat was een antenne voor een radio toen. Maar die beste broeder was niet van onze kerk, dat doet er ook niet toe, maar die dacht, die lichte hervormde dominee zal toch geen tv hebben. Hij wilde daar toch haring of kuit van hebben en hij liet een ouderling me opbellen. Dus ik zei tegen mijn broeder, wie is die man? Hij zei, hij wil zijn naam niet noemen. Vind ik verdacht. Nou, toen heb ik gezegd, maar zeg dan maar tegen die lieve man dat ik geen tv heb en dat ik hem ook niet heb en niet wil hebben en weet ik wat allemaal. Ik voel me geen fluit beter, maar ik heb hem niet. Ik vind het gevaarlijk en ik kijk wel eens een keer stiekem natuurlijk. Maar verder heb ik hem natuurlijk niet, dus dat is zo duidelijk als wat. En, maar nou heb ik ook een vraag. Toen zei hij, ik zeg, die man zit toch bij u binnen? Hij zegt, ja. Ik zeg, nou, dan heb ik ook een vraag. Wilt u dat aan die man vragen? Hij zei, wat? Ik zeg, dan moet u aan hem vragen of hij God vreest. Of hij God vreest. Hij zegt, moet ik dat gaan vragen? Ik zeg, nou, waarom niet? U komt toch met een vraag van hem ook naar mij? Dus dan draaien we het even om. Ik wacht wel even. Toen kwam hij een paar minuten later terug. En toen was dit het antwoord. Hij zei, dat kon hij niet zeggen. Dat heb ik gezegd, zeg dan tegen deze broeder dat hij zijn tijd beter kan gebruiken dan over die dominee na te gaan zitten. Denk of hij alles niet te weten heeft. Ik heb nooit meer wat gehoord. Ja, maar dat wil niet zeggen dat wij natuurlijk de gevaren niet zien, mijn lieve mensen.
Dat willen we ook, maar ook radio en weet ik wat alles. En lectuur. Ik heb het nou vanavond door de gezinnen gehad. En als we het nou een beetje gaan concretiseren. We moeten natuurlijk niet altijd op één ding focussen. Ik heb mijn mening die nog gaande ook eens een keer gegeven. Dat is notabene nog gepubliceerd in een boekje van Knevel. Nou, dan moet het wel heel goed zijn. Maar daarin heb ik dan ook gezegd. Wij zitten altijd in onze afwijzing van bepaalde cultuurexponenten op één punt vast. Toen de eerste fiets reed, toen was het heel goddeloos, want de mens had twee benen gekregen. Toen de eerste trein reed, toen zeiden ze, dat is helemaal verschrikkelijk, er komt stoom uit en dat is zwart. En toen de eerste auto reed, toen zeiden ze, dat kan natuurlijk niet, want er loopt geen vent achter en geen paard voor en de ding rijdt, dus dat kan niet. En diezelfde dominee die het zei, die reed later in een Mercedes. Ik bedoel maar, ja, bloedserieus bedoel ik dit, daar is een ontwikkeling en wij zijn telkens zeggen. Waarmee ik niet zeg, mijn lieve mensen, wij moeten vooraan lopen. Nee, loop maar een beetje achteraan. Vind ik gezond. Maar blijf wel nuchter. Blijf wel nuchter en waakzaam. Dat zijn twee dingen. En het is niet zo dat als iemand. Ik sprak pas iemand die. Ja, met de dingen geestelijk bezig was, een oude man. En hij zei: ik heb met tv het haar gedaan. Ik zeg: nou en. Ik zeg, dan ben je naar mijn gevoel te feliciteren, maar je bent er niet dichter door bij de hemel. Laten we dat even duidelijk tegen elkaar stellen, jongens. Kijk, u begrijpt wat ik bedoel, hè. De tijdgeest zit niet in dat kastje, komt er wel uit. Die tijdgeest zit hier. Dat is het punt. En dat komt op zoveel manieren en wij zoeken het altijd op een bepaald punt. Nou, misschien heb ik het wel eens een keer bij u geflikt, ik weet het niet. Ik hoop niet dat u boos bent, maar dan kwam ik op huisbezoek en dan zei ik, koffie, dominee. Nou, dan weet je altijd wat ik zei. En dan zei ik, ga vast even in je boekenkast kijken. En als iemand dan zei, ja hoor, dat is best. Dan zeg ik, nou, hier ligt het goed. Maar als ze naar binnen renden en ze zeiden, nee, wacht nou even. Dan denk ik, oh jongens. Dan wist ik genoeg, meestal. Want, snap je even wat ik bedoel? Ik sprak pas nog een dierbare collega van me. Hij zegt, joh, ik kwam op huisbezoek, een psychebezoek in het gezin wat ik toch meegemaakt heb. Hij zegt, er lag het bijbeltje, maar onder die bijbel lag panorama. Hij zegt, en hij had het helemaal niet in de gaten dat ik het was, anders had hij natuurlijk wel weggestopt, ja. Daar hebt u de tijdgeest, dat ja, op allerlei wijze, en laten we dicht bij huis blijven binnen de kerk. Ik heb allerlei dingen geprobeerd te noemen van materialisme, consumptie, christendom. Die dominee is ons te licht, die is ons te zwaar. Daar duurt het te lang, hier heb ik geen zin in. Mijn vakantie is niet, nou vult het allemaal in, wij zijn ook door de tijdgeest bevangen, of niet dan? Nee? Laten we toch eerlijk zijn. En ik denk dat dat ons moet aanklagen en dat moet ieder voor zich te noemen. Ieder voor zich maar waarmaken. Maar dat dat ook in de kerk, denk ik, doorvreed. Wat was. We praten over een profielschets tegenwoordig. Van de oude christelijke gemeente. Die leefde ook in die heidense wereld. Wel, ze hadden kleine kracht, zegt de Heer Jezus tegen de gemeente van Philadelphia. Maar ik zal u maken tot een pilaar in de tempel van mijn God. Een week of vijf geleden was ik daar in Philadelphia. En het is allemaal weg. Er is niks meer. Ik weet niet of er iemand van u er wel eens geweest is die dat weet. Nou, meneer de Visser, dan weet u het. Philadelphia, het enige wat je er ziet zijn nog twee grote pilaren. Enorme dikke pilaren, als een getuigenis ergens. En als een waarschuwing. Die zeggen, die gemeente, ja, die heeft daar geleefd, overspoeld. Er zijn nog een paar, ja, Syrisch-orthodoxe gemeenten, Armeens-orthodoxe gemeenten, maar verder. Niet 1% van Turkije, van de bevolking, is nog christelijk. En die zeggen, daar heeft de kerk gebloeid, daar zijn notabene onze belijdenissen geboren. Van Nicea, die we in de kerk lezen, daar. Maar ze hebben zich door die tijdgeest eigenlijk, ze zijn niet waakzaam geweest. En ik denk dat dat het grote gevaar is. En waakzaamheid gaat niet op, mijn lieve mensen, in isolement. Dat wil ik u heel nadrukkelijk zeggen. Wij denken vaak dat we zeggen, ja, we houden ons afzijdig. U kunt zich niet afzijdig houden, maar u mag zich ook niet afzijdig houden. Ik denk dat wij een taak en een roeping hebben in deze wereld. Ook onze jonge mensen. Daar moeten ze rekening mee houden. En ik heb diep respect voor mensen die hoe dan ook proberen in Gods kracht op de plaats te gaan staan waar ze ja, mogen staan, moeten staan. En ik denk dat we voor zulke mensen maar moeten bidden. Het teken van het beest uit de openbaring wordt hier genoemd. Hè? Ik denk dat dat dezelfde vrager of vraagster is, als ik het handschrift bekijk. Dat hangt er natuurlijk allemaal mee samen. Dat beest, ja, daar is de ontwikkeling dan naartoe. Dat straks op zal komen uit de volkerenzee, het beeld van de antichrist, of het beest uit de aarde, de valse profetie. Het grijpt allemaal in elkaar, hè? Die tekenen der tijden. Die signalen, zeggen we, van de eindtijd. Ook dat zien we natuurlijk. In religieus opzicht. Occultisme. En waarzeggerij. Horoscopen. Moet je maar eens naar de radio luisteren. Sport. En daar gaat toch de hele zaak in op en om. En pecunia. Staken. Ik heb tegen mevrouw Post gelegen, zei, moet je eens opletten, als je nou de nieuwsdienst aanzet, je luistert naar het nieuws, je kan beter de keren tellen dat het niet over staken en demonstratie gaat, dan de keren dat het er wel over gaat. Het is altijd over staken, opslag, procenten, weet ik wat, cao's. En dan denk ik, ja jongens, is dat dan het leven? Ja, en de nieuwszender is nu opgevallen. Is nu een nieuws- en sportzender. Merkwaardig, hè? Daar hebt u het, daar gaat de zaak in op. En ik denk dat dat de dingen zijn. Ja, een partijtje voetballen. Ja, ja. Er zijn er, doet de Gemse straat één, dacht ik in mijn tijd, gelukkig niet zoveel ruiten gesneuveld. Maar we hadden natuurlijk een geweldig grasveld daarachter. Hè? Dat was het enige voordeel, maar verder moest ik niet veel van voetballen hebben. Kan het ook niet. Wat kan ik betekenen voor mijn onkerkelijke naaste? Heel veel, denk ik. Alles als het goed is. Zijn we daarmee bewogen? Dat is punt 1. Doe het werk van evangelist, dat zegt Paulus ook tegen Timotheus. Maar krijgen wij de gemeente wakker? Nee. Daarmee heb ik de vraag beantwoord. U krijgt de gemeente niet wakker. Dat zal God zelf doen. Ik ben ervan overtuigd, mijn lieve mensen, dat de geschiedenis van de mensheid niet in mineur eindigt. God heeft nog heel wat te doen. En ik weet dat hij komt als een dief in de nacht, maar er staat nog heel wat te gebeuren. God laat de geschiedenis van de mensheid niet zomaar ondergaan, want er moet dan wat gebeuren met de volkeren, er moet dan wat gebeuren met Israël. Laten we dat even. Het zal door een nacht heen gaan, ook de nacht van de antichrist. Maar de duivel zal het toch niet winnen, al zal het getal 666, het getal van een beest, het getal eens mensen, toch wel aangrijpend zijn. Het komt dicht bij God, bij het getal 7. Maar uiteindelijk zal het glorieus zijn. Jawel, dat is natuurlijk een heel apart onderwerp. Daar moet je toch maar eens over nadenken. Kijk, God heeft nog veel te doen en wij hebben ook nog veel te doen. En ik denk dat we op moeten schieten. Doe het werk van een evangelist. Ja, dat moet je denk ik tegen iedereen zeggen die belijdenis doet of gedaan heeft. Dat geldt niet alleen voor de ambtsdragers. Dat geldt voor iedereen. En ik denk dat dat de taak van de prediking is. U bent er niet mee klaar, maar dat is natuurlijk wel meer gezegd. Om een goede collecte aan de GZB af te dragen. Zeggen ze, joh, de mensen hebben het hier voor ons opgeknapt. Nee, wij zullen zelf. En nou weet ik wel, je kan het makkelijker hier van dit kathedertje zeggen dan dat je doet. Je weet toch soms niet hoe God werkt. Dat is ook zo verrassend. Dat je iemand ergens zomaar ontmoet. Een rechtvaardiger zal ook tijd en wijze wezen, weet je. Ik denk dat het wel eens, ja, ik wil voorzichtig zijn, maar ook wel eens te veel georganiseerd wordt. En te weinig spontaan, in de werkelijke zin van het woord, levend. Wat is nou dan toch, denk ik, de beste evangelisatiemethode tussen aanhalingstekens? Wel dat de liefde van God in onze harten woont. Hoe leren mijn kinderen Engels praten? Ja, dan moet ik ze naar een cursus van de LOI sturen of zo. Hoe je het beste je kinderen Engels kan laten praten, moet je met je vrouw Engels praten. Thuis. Neem ze het vanzelf over. Als u nooit praat, dan leert uw kind ook niet praten als duidelijk is wel. En als u goed praat, dan leert dat kind goed praten. En als u krom praat, een dialect of zo, nieuwe tongen of iets dergelijks, dan gaat dat kind dat natuurlijk ook praten. Ja, dan. En als u flakkees praat. Nou, ik doe het niet, want dan lacht u me toch uit. Maar ik bedoel maar. Als u de taal van Kanaan spreekt. En nou in de diepe zin wat ik bedoel. Ik bedoel geen termen enzovoorts. Nee, echt. Gij hebt achtervolgd, zegt Paulus, mijn wijze van doen en mijn vervolging. En je hebt het toch gezien in me. En dat schrijft hij ook aan de gemeente. En dan zeg ik, dat was natuurlijk een geweldige opdracht voor de dienaren en voor de ouderlingen en de ambtdragers en zo. Maar voor ons allemaal. Zien onze buren, ja, dat we naar de kerk gaan, of zien ze natuurlijk. Of ze zien het ook niet, want ze slapen nog. Maar ze geloven dat wel. Maar zien ze het? Ze zeggen, ja, daar kan je toch op aan, die man. Daar ga ik mee eens heen. Daar durf ik echt mijn huis aan te verkopen zonder akte, want die man die beduvelt me niet. Echt niet. Dat, hè? Dat die onkerkelijke zegt, ja, je moet voor iedereen uitkijken. Maar die man, of is het zo? Nou ja, andersom. Ja, die man die loopt wel naar de kerk natuurlijk, maar je moet hem in de week eens meemaken, zeg. Nou, ik zal eens een verhaal vertellen. Nou weet ik wel, die verhalen zijn ook vaak gechargeerd. Dat zal natuurlijk wel, dat zal wel. Maar goed, ik kijk maar naar mezelf en dan denk ik, dat ben ik vaak tekortgeschoten. Wat is nodig? Ja, er zijn wel eens mensen die zeiden vroeger, dan praat ik met mijn kinderen over God. Tegenwoordig praat ik maar met God over mijn kinderen. Daar geloof ik nou geen fluit van. Dat kan niet. Als ik met de Heer over mijn kinderen praat, dan praat ik ook met mijn kinderen over de Heer. Wat in mijn hart leeft, komt eruit. U zegt, ja, maar daar is altijd geen gelegenheid voor, dat zal wel. Ze willen er niet van weten, dat zou ook nog kunnen. Ik zeg ook niet dat je met dat kromme vingertje moet gaan staan. Nee, u kunt ook praten door uw leven, met je mond dicht. Barmhartige Samaritaan, die heeft op een hele bijzondere wijze zending bedreven, wist u dat? Hij heeft geen woord gezegd. Hij deed wel iets. En ik denk dat dat kan. Dat u is, je hoeft natuurlijk niet alleen maar van die foldertjes door de bus te stoppen. Maar dat je eens iemand in nood opzoekt. Die zegt, meneer, kan ik u eens helpen? Ik zeg, maar waarom doe je dat nou eigenlijk? Ja, nou ja, goed. De liefde van Christus dringt mij. U gaat toch ook naar de eeuwigheid. En begin dan maar. Begin dan maar met gewone dingen. Doe het werk van een onevangelist. Ja, u kunt alles voor uw naaste betekenen, al of niet kerkelijk. Ik zou bijna zeggen, begin maar eens bij de kerkelijke. Dan hebben we ook onze handjes nog vol, of niet? Voordat wij aan die onkerkelijke toe zijn. Dan ben ik al een aardig eentje op streek, maar zorg er wel bij. Als je slachtoffer bent van incest, moet je dan toch je vader en moeder eren. Hoe ga je daarmee om? En als je vader het niet toegeeft, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Want ik praat daar natuurlijk afstandelijk over. Nou nee, ik bedoel niet dat het me niet interesseert, maar ik vind het een tere vraag. Ik weet niet, degene die deze vraag stelt, of die daar sterk bij betrokken is of wat ook, en daarom vind ik het zo moeilijk. Ik kan er natuurlijk heel theoretisch over gaan praten. Zeg, u moet dit, u moet dat en natuurlijk moet je je vader eren. Ik ben er niet uit, dat wil ik u echt zeggen. Ik weet het niet. Ik kan er ook niet in komen, dat wil ik u ook zeggen, door Gods genade. Maar ik zou me, laat ik het voorzichtig zeggen, u mag me direct aanvallen. Ik zou me, en ik zeg niet als een doekje om, voor het bloeden, maar ik zou me kunnen voorstellen dat een kind zegt, nee, die vader kan ik geen respect meer voor opbrengen. Die heeft mijn leven verruineerd. Dat kan ik me voorstellen. En dan kan ik vanavond makkelijk zeggen, eert uw vader en je moeder en ook de kwaai. Ja, ja. Hoe ga je daarmee om? En als je vader het niet toegeeft, ja. Wie geeft mij het antwoord? Echt. Voelen we het? Hoe gespannen dat ligt. Het is een geweldige genade als we het in Gods handen kwijt kunnen, denk ik. Maar dat is toch wel een hele bijzondere genade. Als de Heere het van je afneemt en je leven vernieuwt. Want je leven kan toch wel kapot zijn, laten we het eerlijk zeggen. Ik heb die mensen ook wel ontmoet, ja. Maar we mogen nog het slachtoffer, nog de dader aan hun lot overlaten. Maar het is met zoveel dingen natuurlijk, hè. Dat is ook met homofilie of wat ook. Mensen die daarin laboreren, laat ik het zo zeggen. Ja. Die daarmee strijden. Moet ik dan mijn vader en moeder eren? Die vraag die blijft maar bij me haken. Hè? Dan zeg ik ergens, ja toch wel, maar het moet ook kunnen. Het moet kunnen. Ik vind, die plicht van kind blijft. Maar een vader moet toch ook eerwaardig zijn. De situatie moet zo zijn. En als er geen schuldbelijdenis is en geen waarachtige inkeer, dan lijkt het me helemaal onmogelijk. Maar als dat er wel is, en laten we hopen en bidden dat er dat is. Ja. Dan zal het toch zover moeten komen, denk ik wel, ja. Misschien niet eren, maar laten we dan maar beginnen met vergeven. Ik zeg het heel voorzichtig, want het is natuurlijk makkelijk gezegd, hè. Kijk, ik kan best iemand vergeven die mij mijn fiets gestolen heeft. Dan zeg ik, nou ja, goed, de zegen, ik heb een ander in het beste, joh, ik zou je vergeven. Maar dit, dat ligt natuurlijk niet op hetzelfde vlak, dat voelt natuurlijk ook wel. Ik denk dat daar genade voor nodig is om te vergeven, maar dat de Heer die ook schenken wil. Dat is het enige wat ik, denk ik, nu ervan zeggen wil. Daarnaast, blijf daar niet alleen mee worstelen. Ik denk dat daar hulp bij nodig is. En dat God die ook wil geven, ambtelijk. En als u dat in de gemeente weet, gaat dat niet aan de grote klok hangen. Maar sta die naaste bij in ellende, in nood. Er is ook, laat ik maar zeggen, psychologische hulp, pastorale hulp. Aarzel toch niet om, ook als u het van anderen dat weet, die hulp in te roepen. He, ik denk dat er is pas een predikant op gepromoveerd ook op deze hele problematiek. Het zou heel goed zijn om dat eens te lezen. Wilt u meer uitleg geven over, of nader uitleg over de tekst 2 Timotheüs 3 vers 6 en 7? Ik hoop dat het lukt. Ik ben blij dat dominee Mulder er is. Dan wil hij de zondag wel over preken, denk ik. Oh, hij knikt al, dus dan kan ik bij me wel dit doen. Even kijken, 2 Timotheüs 3 vers 6 en 7. Oh ja, ja. Deze zijn die in de huizen binnensluipen, nemen de vrouwtjes gevangen die met zonde geladen zijn. Ach, het is eigenlijk niks nieuws onder de zon, dit is precies wat er staat. Paulus zegt, er zijn van die dwaalleraren die zich in de gemeente nestelen. En ze gaan natuurlijk bij diegenen die het eerst vatbaar daarvoor zijn. Hè? Daar moet je toch ook heel erg voorzichtig mee zijn. Die de huizen insluipen. Die denken als vader niet thuis is of zo. En die de vrouwtjes gevangen nemen die met zonde beladen zijn. Hè? Ja, die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. Dat, mensen die dus aan de waarheid, aan het getuigenis van het evangelie geen gehoor geven. Maar dan wel vatbaar zijn voor allerlei dwaalleringen. En ik denk dat je dat vandaag in de dag natuurlijk ook ziet. En Paulus stelt het op één lijn met de tegenstand van Jannes en Jambres. Weet u wie dat waren? Maar de Egyptische tovenaars. Hij zegt het ook, die Mozes tegenstonden. U kent natuurlijk misschien niet van Mozes voor de varen en zo. Hè? Dus hij verwijst eigenlijk die dwaalleren helemaal naar, laat ik zeggen, naar het rijk van de fabelen, van de tovenarij. Wij zouden vandaag zeggen het occultisme. Je in de greep, in de bang laten brengen door al die dingen die toch tegen en buiten de schrift omgaan. Mag dit genoeg zijn? U sprak over taboes, ook over incest. Is incest geen zonde die er al lang is, maar nu meer aan de oppervlakte komt? Is er in de kerken niet de zonden te veel weggestopt? Hoe kunnen we daarmee praktisch in onze gezinnen omgaan? Hoe kunnen we meer kerkje in ons huis zijn? Nou, over incest dacht ik dat ik al het een en ander had gezegd. Hoe ik daar tegenaan kijk, natuurlijk is het zonde. Het is niet de enige zonde. Het frappante vind ik toch wel eens dat er in een bepaalde tijd... Ja, wat is dat nou? Ik zou bijna zeggen een zonde de kop opsteekt. Net alsof die er nooit geweest is. Dat is natuurlijk onzin, want... Ik weet nog goed dat ik nu verder uiteraard geen namen, maar het was een van mijn eerste gemeenten waar ik al met zo'n geval te maken kreeg. En ik zal niet uiteraard nadere gegevens onthouden, maar dat de politie bij me kwam. Maar ja, ik vraag me wel eens af of het toch ook niet een bepaalde zonde kan opleveren. Als ik het fout zie of verkeerd zie, mag u het echt zeggen... Ook in verband met de hele seksuele, laat ik zeggen, de seksualisering van het leven. De seks is toch bij vele mensen alles. En als je, ja, de ene is daar misschien meer vatbaar voor dan de ander. Maar natuurlijk zal die zonde altijd voorgekomen zijn. Maar ook in deze mate, ik ben niet in staat om dat te beoordelen, maar dat denk ik natuurlijk toch wel eens. Ik kan mij niet voorstellen dat het nu ineens, hè, dat u zegt, alleen zo is... Het komt wel meer naar buiten. Heeft dat bepaalde oorzaken? Ik vermoed het wel. Ik vermoed het wel. Wordt de zonde in de kerk niet weggestopt? Als het goed is, niet natuurlijk. Het zal wel eens gebeuren helaas. Maar dat kan natuurlijk niet. Waar de prediking naar de schrift is, daar moet dat gezegd worden en ik denk daar wordt de zonde ook bij de naam genoemd. Niet om het uit te meten, niet om het uit te stallen, maar concreet. De apostelen hebben heel concreet gepreekt. Als, moet u de brieven van Paulus lezen in die pericopen die over de heiliging gaan, in Efeze enzovoort, dan noemt hij die dingen wel bij hun naam. Mannen die bij mannen liggen en hoereerders en overspelers. Als hij in Korinthe heeft hij het over een jongen die het bed van zijn moeder heeft beklommen. Van de vrouw van zijn vader althans. Het hoeft natuurlijk niet zijn eigen moeder geweest te zijn. Er wordt ervan gemaakt, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Het kan natuurlijk zijn stiefmoeder of zijn pleegmoeder geweest zijn. Maar in ieder geval heeft er op de een of andere manier bloedschande gepleegd. Als je de profeten leest, die namen nou bepaald geen blad voor de mond. Laat ik u dat wel even zeggen. Kijk, en ik denk dat de prediking... misschien wel zo zoetsappig geweest is, of niet? Zeg ik het nou verkeerd? Hè? Ik hoor een gemompel. Zeg het wat hardop. Bent u het met me eens of niet? Ik zeg niet hard. Ze hebben mij wel eens verweten, u preekt zo hard. Zeg, nee. Dat durf ik echt te zeggen. Wel scherp. Op zijn tijd hoor, op zijn tijd. Ik denk dat de preking nog scherp is. Ik laat me niet graag door een dokter opereren die een botoperatiemes heeft. En u moet zich niet door een dominee laten bepreken die een bottenprediking heeft. Daar bent u echt niet bij gebaat. De prediking is scherp, de prediking van Christus toch ook, maar wel eerlijk. Eerlijk. En met, ja, met de bedoeling om mensen te behouden en ze van de zonde af te manen. Maar moeten ze wel weten waar ze naartoe zijn. En ik denk dat, ja, inderdaad, op zijn tijd en naar je tekst. En er zijn natuurlijk zoveel factoren die bij de prediking een rol spelen. Maar dat de zonde aangewezen moet worden en bestraft. Bestraft. Niet alleen om aan te wijzen. En zo mogelijk weggedaan. Hoe kan ik daar praktisch in mijn gezin mee omgaan door eerlijk met je kinderen te praten? Ze hebben dat toch wel door. Kinderen... Die hebben veel gauwer door, want die hebben oortjes aan de hoofd, is u dat? En die horen van de preek meer dan u denkt. Ik had eens een van onze kinderen, ik noem geen namen uiteraard, die luisterde naar een kerktelefoontje thuis en had ik gepreekt over de voetwassing. Toen kwam ik uit de kerk, toen zei ik, heeft papa over gepreekt? En toen kreeg ik als antwoord, toen was ze een jaar of vier, toen zei ze, Petrus had vuile voetjes en... Toen wou de Heer Jezus hem wassen, maar het wou hij niet. Nou, toen zei de Heer Jezus, nee, jij geen nieuw hartje. Nou, dat had ik helemaal zo niet gezegd, maar dat was haar vertaling. Ik zei, nou, hoe liep het toen af? Ze zegt, nou, toen wou hij helemaal in bad. daar zit ze. Toen was ze 4 jaar. Ik vergeet het mijn leven niet. Nou, ja, ze is altijd een kind geweest, nou goed. Maar ik bedoel maar, lieve mensen, je moet met je kinderen, ze hebben het toch wel in de gaten. En dat geldt van deze dingen ook. Praat gewoon in liefde, open, eerlijk. Verzwijg niks, verstop niks. Maar laat je leven, ja, ik durf het niet te zeggen, want wie ben ik? Maar laat je leven voor je kinderen een voorbeeld zijn. Toen mijn vader stierf, toen zei die kinderen, vergeet de God van je vader niet. Het was waar. Ik heb het nooit vergeten. Nou, dat moet dan kunnen. Je zei, ja, dat was de God van mijn vader. Nou ja, dan is je gezin een kerkje. Ja, toch? Het is 9:15. Oh, jammer, ik wou net stoppen. Ik ging met een stoude dominee Honkoop. Die wou ook met de laatste trein mee. Ken je dat verhaal? Ken je dat verhaal? Nee? Hij stond in Kampen op de kerk. Hij moest naar Rijsje toe. Ik heb het pas verteld, hè. Hij zei tegen zijn zoon Pup. Die is nou ook al overleden. Maar goed, die zei die in de kerk. Hij zei, Pup, hoe laat is het? Want hij was zo loos en die zei, ik verdraaid. Pup, die zei, 9 uur, pa, amen. Dat was oude Piet Honkoop. Klopt het, hè? Ja. Ik stel u een wat praktische vraag. Als je in een onkerkelijke omgeving werkzaam bent, vindt men, tussen aangezien het prima, dat je je eigen principe als je hier maar voor jezelf houdt. Toch is dit volgens de Bijbel niet de taak van een christen. Kom je te veel, tussen aanhaakjes, met de waarden en normen van de Bijbel voor de dag, ontstaat er vijandschap. Hoe kan je hier wijs, verstandig mee omgaan? Een moeilijke vraag, ja. Ja, ik zou zeggen, allereerst biddend. Niet in uw eigen wijsheid. En Gods gelegenheid afwachtend. Wat ik zojuist gezegd heb, in daden. Je moet niet altijd preken met woorden. Dat kan afstuiten, ja. Dat kan afstuiten. Dat weet ik nog wel. En ik denk vooral bij mensen die zelf nog een band met de kerk gehad hebben. Die afhaken. Is dat uw ervaring ook niet? Dat je een geslacht verder bent, nou dan vinden ze het best. Dan heb ik ook vanavond gezegd, dan is God helemaal niet meer relevant en de kerk ook niet. Maar ze zijn wel willend, nou geloof jij dat? Ga je in de kerk 2 keer? Nou ja, beter ook hè. Maar ze weten het ook niet. Ja, ik denk, woorden wekken, voorbeelden strekken, zeiden we toch vroeger hè. Ik denk dat dat het toch is, maar u mag het niet af laten weten. U mag niet onbewogen zijn en zeggen, nou, bekijk het maar hoor. Dat kan toch ergens ook niet als het goed is, als wij iets van de liefde van Christus mogen kennen. Ja, dan begint het bij onze naaste en mijn naaste is mijn naaste. Mijn naaste is nader dan de man die na is. Na, nader, naast. Dat leerde ik al op school, hè. Nou, maar de naaste kan zich natuurlijk ook wat uitbreiden, wat verder van je afzitten. De naaste, de man die God op je levensweg zet, dat kan in je werk zijn of waar ook. En ik denk dat dat niet meevalt, nee. U zult dat denk ik ook wel ervaren als je zegt, joh, bidden, wat is dat? Waar jij stilte, waarvoor? Nou, bid maar ik praat wel door, of niet? Je komt natuurlijk niet zo vaak meer dat mensen stil zijn voor een ander, al bid je zelf niet. Ik denk 10, 20 jaar geleden was dat ook nog anders. En daar zie je ook een stuk ontwikkeling in. Hè? Men weet het ook niet meer. Hè? Men leeft volstrekt godloos. Nog iets anders dan goddeloos, maar godloos. Die taak blijft bestaan en ik zou zeggen, als er vijandschap ontstaat, daar is Paulus natuurlijk nooit voor uit de weg gegaan, maar dat is dan wel een verschil. Of dat vijandschap is tegen de manier waarop u het zegt, of vijandschap tegen de inhoud van je boodschap. Dat moet je natuurlijk wel goed onderscheiden. Want ik kan natuurlijk ook met de manier praten met mensen of met mijn kinderen, of hier, dat ze zeggen, nou alsjeblieft, dat gezeur nou eens een keer komt, maar weet ik het natuurlijk wel, hè. Dat geemmer. Of niet al? Oh, klopt het? Oh, dus dat woord kennen ze hier ook. Maar in liefde. En op zijn tijd. Ik denk, ja. En wat je dan zaaien mag. Laat het dan naar God over. Dat moeten we ook leren. Wij zitten vaak te wachten en te kijken naar de vruchten. Dat mag ook wel. Een boer gaat ook zijn land wel eens, hoe noemen ze dat, dat bekijken en zo. Hè? Of het opkomt. Maar als je gezaaid hebt, laat de wasdom dan maar aan God over. Dat heeft Paulus ook moeten doen. Verder kom je toch ook niet. En dan kan God toch verrassend werken en de vrucht openbaar maken, misschien dat u het niet meer beleeft. Hiskia heeft de bekering van Manasse nooit meegemaakt. Hij heeft wel met zijn kinderen over gesproken. Manasse die ging de brede 14 op. En Hiskia was al lang uit de tijd toen Manasse erkende dat de Heere God was. Het zaad lag toch in zijn ziel. Heer, nou laat het maar aan God over. Men spreekt tegenwoordig vaak over de gave van de geest. Maar hebben vooral toch ook de gave van het onderscheid niet zeer nodig. En dat gepraat met, even kijken of ik het goed lees, met de bede om het woord Gods te mogen verstaan naar de mening van de geest. En dat gaat gepaard, wacht even. Is velerlei ontwrichting ook binnen de kerk daarin te herleiden wat zijn doorwerking heeft op alle terreinen van het leven. Is de autonome mens ook niet te herkennen binnen veel onheilig kerkelijk gebeuren, vooral ook in uiterst rechtse kringen. Niet eerst te luisteren naar wat de schrift zegt. Met hartelijke groeten. Onze broeder Terlouw. Hij schrijft zijn naam eronder, dus ik mag het ook rustig zeggen. Ik ben het nog nooit met broeder Terlouw oneens geweest. Dus het zou vervelend zijn dat ik het nou voor de eerste keer was. Ik ben dat van harte mee eens. Die uiterst rechtse kringen weet ik niet. Althans, ik weet niet of er daar meer is dan in linkse kringen, want daar kom ik nooit. Maar het komt wel voor, ja, dat is zo. Ik herinner me een geval van een man die ging zonder, kwam nooit in de kerk naar café. En ik erheen natuurlijk en ja, kon praten wat ik wil. Hij zei, ja, je kan praten wat je wil, maar God moet me toch uitverkoren hebben. En als dat zo is, dan kom ik wel in de kerk. Hoop ik, als dat gebeurt, ja. Maar als het gebeurt, dan kom ik toch niet bij jou, want je bent me veel te licht, zei hij. En dan kon je praten wat je wil. En zei hij, we moesten luisteren, mijn lieve man. En dan zei hij, ik noem geen naam, hè. Maar dan zei hij, dominee X, die zegt dat. Klaar. Ja, ik zei, ja, maar de Bijbel, ja, die Bijbel heeft er geen verstand van. Maar, nou, dat denk ik, de autonome mens, ik heb dat geprobeerd vanaf ook te zeggen, in veel onheilig kerkelijk gebeuren, ook persoonlijk. Ook in onze hele habitus en onze levenshouding. Ook in de omgang met elkaar. Ja. De gaven van de geest zijn natuurlijk niet onbelangrijk. Dat zal Terlouw ook niet ontkennen. Hè? Dat is natuurlijk vanzelfsprekend. Maar ik heb toch de idee. Die gaven van de onderscheid is heel belangrijk. En er wordt denk ik heel weinig over gesproken. We hebben het allemaal van glossolalie en al die dingen meer. Dat Paulus toch meer nadruk legt op de vruchten van de geest. Dan op de gaven van de geest. Ik denk dat dat het punt is. Al wil ik de gaven van de geest niet ontkennen. Ook de ambtelijke gaven niet. En van het ambt alle gelovigen niet. Maar de vruchten van de geest. Ik denk. Ja, als het goed is, zijn dat de vruchten die in ons leven zichtbaar worden. En dat is de beste evangelisatiemethode. Daar moet een onkerkelijke voor vallen. Nu. Of straks op de dag van het oordeel. Mag ik het hierbij laten, meneer de voorzitter?
Hartelijk dank voor uw lezing, voor de beantwoording van uw vragen. We hebben genoeg stof gekregen om over na te denken, om mee bezig te zijn. En bovenal om die geestelijke wapenrusting aan te trekken. Om dan te strijden, de goede strijd van het geloof. Van harte, God zegen, toegewenst. En mag ik u dit nog overhandigen? Dank voor alles wat u voor ons wilde betekenen vanavond.
En ik stel voor dat we eindigen met het zingen van Psalm 98, het vierde vers. Psalm 98, het vierde vers, laat al de stromen vrolijk zingen. En dan vragen we dominee Vergunst met ons te eindigen.
Zullen we dan met elkaar dank zeggen? Heere, we zijn begonnen vanavond onder de aanroeping van uw naam. Mogen wij danken en eindigen met de lofprijzing van uw naam. Daar is alle reden toe, Heere. We mochten hier samen zijn, met elkaar overdenkend wat u in uw woord ons aanreikt ook. Voor ons staan in deze wereld, in deze tijd. Wij met onze kinderen en kleinkinderen. In de aanvechtingen, in de beproevingen, Heere, maar we hoeven daarin niet alleen te zijn en te staan, want u wilt met ons zijn. En indien iemand wijsheid ontbreekt, en hoe vaak ontbreekt ons dat niet, dan wilt u die geven, zo wij die van u begeren, mild en overvloedig. En daar bidden wij om dat wij die bron van kracht mogen aanboren, om gesterkt te worden in de genade die in Christus Jezus is en daarin weerbaar, werkzaam, waakzaam te zijn, om de goede strijd te strijden in het offensief, in het defensief, om de wapenrusting te hanteren en staande te blijven in de boze dag. Heren, dan is de toekomst, dat heb u toegezegd, om een goed soldaat van Jezus Christus te mogen zijn. Heren, laat er zo van ons leven veel uitgaan, ook naar onze kinderen. God u die jonge mensen aan, ook in de bedreigingen voor hen, in de verlokkingen van deze wereld, in de godloosheid van de cultuur waarin zij opgroeien. Wilt u hen aangorden met uw geest en geef ze die gave van het onderscheiden van de geesten, opdat we mogen weten wat de goede en welbehagelijke wil van God is. Heren, wij danken u voor de ontmoeting. Laat hetgeen wij ontvangen hebben niet ongezegend zijn. Geef dat we het meenemen naar huis en erdoor versterkt en onderwezen worden. Wilt u met een ieder van ons zijn? We zijn blij, Heren, elkaar weer gezien te hebben. Misschien voor het laatst, wij weten dat niet. Maar geef dat wij eenmaal elkaar ontmoeten voor uw troon. En dat we in de verbondenheid aan u ook aan elkaar verbonden mogen zijn. En blijven, zo bidden wij u voor allen die hier mochten zijn, voor degenen die meeluisteren, voor de gemeenten hier op het eiland, voor de kerkraden en de dienaren, ja, voor allen die een taak hebben in zending of evangelisatie. Heere, wilt u uw koninkrijk bouwen? Laat de bediening van uw woord tot rijke zegen zijn. Het is het middel dat u hebt gegeven om mensen tot de zaligheid te leiden. Heere, wil onze nooddruft vervullen. Aanvaard onze dank en zegen ons in Christus' naam. Amen. Hartelijk dank, meneer de voorzitter, voor uw goede woorden. Hartelijk dank, mijn lieve mensen. Ik ga u niet allemaal een handje geven, is ook erg eigenwijs natuurlijk. Maar ik vond het toch fijn u weer eens een keer te zien. U bent weer een beetje ouder geworden, vind ik. Maar dat kunt u mij natuurlijk ook verwijten. Wij hopen bij leven en welzijn nog eens een keertje, als u het goed vindt. Dat hoor ik dan wel van Kati, ja of nee. Tot ziens, zou ik zeggen. In Jeruzalem, weet u dat wij naar Israël gaan met een koor? Weet u dat? Wie van u gaat mee? Eén? Ja, dat is één, dat is natuurlijk flauwekul. Eén. Ja, toch alsjeblieft. Wilt u daar wat reclame voor maken? Want wij moeten echt hoor, dat kunnen we tegenover de Holland Koor niet waarmaken. We hebben nou een koor uit onze gereformeerde gezinte notabene. En als het niet doorgaat, dan nou, dat, nee, dat kan niet. Tot ziens in Jeruzalem.